Haar literaire loopbaan begon in 1945 met haar enige dichtbundel Stroomversnelling. Maar haar naam vestigde ze met de novelle Oeroeg, die 60 jaar geleden verscheen als boekenweekgeschenk. Daarna schreef Helle Hazen nog tientallen romans, essays, toneelstukken, liedjes en verhalen. Soms gebaseerd op haar jeugd in toenmalig Nederlands-Indië, zoals het al genoemde Oeroeg. Soms ook gebaseerd op historische personen, zoals het Woud der Verwachting. Maar vooral ook fictief, zoals Fenrir, de meester van de neerdaling en de wegen der verbeelding. Boeken in een sobere stijl die de lezer uitdagen door wat er niet gezegd wordt. En geschreven door een vrouw die al schrijft sinds haar kindertijd.
Voor mij is schrijven gewoon iets dat ik van nature doe. Dat heb ik altijd gedaan, ook al toen ik een kind was. En ik zal nooit aan getwijfeld hebben dat ik dat mijn hele leven zou blijven doen. Ja. Alleen ik heb vroeger nooit eraan gedacht dat ik schrijfster zou worden. Ik bedoel, ik schreef gewoon omdat dat mijn natuurlijke manier is om het te uiten. En omdat dat een hele speciale functie voor me heeft. Omdat pas de werkelijkheid die ik onder woorden breng echt bestaat voor mij. He, dus dat is gewoon een gegeven van mijn persoon. Daarom zou ik dat ook altijd wel gedaan hebben.
Ja.
He, maar het is inderdaad waar dat als je dan eenmaal begint te publiceren, en zeker na Oeroeg, wat natuurlijk doordat het geschenk van de Boekenweek was, in een grote oplage verscheen en veel lezers had, als je dan op zo'n manier binnen het schrijfvak bent terechtgekomen, dan gaat dat gewoon zo door je hele leven. Ja.
En schrijft u ook om, wat je wel eens hoort van schrijvers, om te verwerken, om dingen een plaats te geven?
Nou, dat gebeurt vanzelf. Ik bedoel, dat is eenvoudig een aspect van het onder woorden brengen. Hè. Ik bedoel, het is niet voor niets dat heel veel psychiaters aan de patiënten de opdracht geven om hun leven te beschrijven of om wat dan ook op schrift te zetten. Hè. Maar daarom doe ik het niet. Ik heb alleen wel gemerkt in de praktijk dat je toch je hele leven lang bezig bent om vermomd binnen je boeken problemen en gedachten en preoccupaties van jezelf te beschrijven. Mm. En je herkent dat vaak pas veel later.
Ja, u zegt vermommen, want die hele trend van heel erg autobiografisch schrijven, die we eigenlijk nu wel een beetje kennen, die is u vreemd, hè?
Ik zie het nut daar helemaal niet van in. Ik bedoel, kijk, ik kan me voorstellen dat mensen schrijven over hele belangrijke dingen die ze zelf hebben meegemaakt, omdat ze het kwijt willen. Of omdat het zo iets bijzonders is, of zo iets spannends, of eigenlijk van meer dan persoonlijke importantie is, dat dan ook zin heeft om dat te doen. Ja. Maar dat vind ik niet zo gauw van iets wat mezelf gebeurt, nee. En bovendien ben je daar niet alleen in, want daar zijn altijd andere mensen bij betrokken en die hebben daar helemaal niet om gevraagd. He, dus ik zou voor geen geld van de wereld onbescheidenheid willen hebben om de levens van mijn man en van mijn kinderen, om die naar buiten te brengen. Ja.
Of nog iets anders wat ik las in uw biografie. U heeft een kindje gehad dat is jong overleden.
Ja.
Nu lees je van mensen die hun geliefde inderdaad in de literatuur te graven dragen. Maar u zegt nee hoor, voor mij absoluut is dat niet de weg.
Nee, maar waarom? Ik bedoel, ik denk dat iedereen toch zich wel kan voorstellen, als je het blote feit zo vermeldt, ja, dat iets is wat uiterst ingrijpend voor een mens is.
Het lijkt me het ergste wat je kan overkomen.
Dat is het ergste wat je kan overkomen. Maar ik bedoel, dat is in je privéleven en in je dat verwerk je zelf met degene die je het naaste zijn. En dat is ook iets wat je hele leven natuurlijk met je mee blijft dragen. Ja. En dat heeft ongetwijfeld in allerlei opzichten veel invloed op je leven gehad. Maar ik heb niet de behoefte om dat aan de hele wereld mee te delen.
En kruipt dat dan, want u zegt, ja, dingen uit je leven komen natuurlijk toch in dat werk terecht. Kruipt dat dan ook zo'n ervaring er toch op de een of andere manier in?
Nou, het is heel goed mogelijk dat wanneer je dus een soortgelijke ervaring beschrijft van een van de personages in je werk, dat je dan bij het weergeven van de gevoelens die dat oproept, put uit je eigen, ja, uit wat je zelf hebt meegemaakt. Maar dat is natuurlijk, je kan niks helemaal verzinnen waar je nooit enige notie van hebt gehad. alles wat je beschrijft, zelfs al speelt het zich af in de middeleeuwen, als het menselijke gevoelens of reacties zijn, dat zijn toch dingen die uit je eigen ervaringswereld voorkomen. Ja.
Bent u zich toen ook op het schrijven gaan storten?
Ja. Nee, ja, ik schreef in die tijd aan het woud der verwachting. En dat heb ik ook opgedragen aan de nagedachtenis van mijn kind. En ik moet zeggen, dat heeft natuurlijk een hele belangrijke rol gespeeld bij de mogelijkheid om het te overleven. Ja.
Ja. Betekent dat ook dat u nooit iemand toestemming gaat geven om uw biografie te schrijven?
Nou, ik hoop niet dat men mij dat gaat vragen terwijl ik nog in leven ben. Kijk, als ik er niet meer ben, dan kan je daar je niet tegen verzetten. Nee. En ik bedoel, je bent trouwens toch nooit gevrijwaard voor het onderzoek die mensen buiten je om doen in je leven of in het leven van je familie. En ik heb niks te verbergen en mijn familie ook niet. Dus mensen die daar hun best voor doen of die daar dingen uit opvissen, dat is gewoon, zou bijna zeggen, publiek domein. Ja. En kijk, wat mensen eventueel ooit voor een biografie naar boven zullen halen. Nou, dat staat hun vrij om dat te doen. Ik heb mezelf ook uitvoerig verdiept in de levens van andere personages.
Ja, eeuwen later soms, hè?
Ja. En daar heb ik ook de vrijheid genomen om daar mijn eigen interpretaties aan te geven en zo. Hè, dus ik, natuurlijk is het heel verleidelijk als je erg geboeid of gefascineerd bent door een persoonlijkheid of het werk van die persoon, dat je daar dan ook alles naar boven wil halen. Maar het moeilijke is dat er niet een rechtstreekse verbinding bestaat. Nee. Tussen wat je meemaakt en tussen wat daarover gezegd kan worden. Of,
ja. Er is niet één waarheid.
Nee, er is niet één waarheid. Nee. En de invloed die dat persoonlijke leven dan heeft gehad op wat je deed of wat je niet deed, dat is niet zo helder onder woorden te brengen. Je kunt niet zeggen, dat is toen gebeurd omdat zus of zo. Nee, dat kun je niet zeggen.
Goed, genoeg daarover. Ja. Uw jongste roman, Sleuteloog, hij is nog maar net verschenen. Nou wil het geval dat heel veel mensen van uw leeftijd gaan nu eens achter de geranium zitten of zitten dat al een tijdje. Hoe verklaart u dat u gewoon lekker blijft doorgaan?
Ja, dat is me gegeven. Ja. Ik bedoel, dat weet ik ook niet. Ik had het natuurlijk best achter de geraniums kunnen zitten. Al in een veel vroeger stadium. Maar ik kan me niet voorstellen dat er ooit een moment in mijn leven zou komen dat ik niet geïnteresseerd zou zijn in wat er om me heen gebeurt. Of niet dat mijn waarnemingsvermogen af zou nemen. Of dat ik niet meer zo zou kijken en zien en daar iets mee doen. Dat is gewoon mijn manier om er te zijn. Ja. En als dat ophoudt, dan ben ik zelf ook niet meer die ik ben. Nee. Ik kan natuurlijk een herseninfarct krijgen en van alles kan er op deze leeftijd met je gebeuren. Ik kan van de ene dag op de andere Alzheimer patiënt worden. Ja. En dan moet je daar natuurlijk ook in schikken. Ja. Daar is gewoon, dat moet je incalculeren in het feit dat je leeft.
Ja. Heeft u daar angst voor? Want bijvoorbeeld een schrijfster als Iris Murdoch, de Britse schrijfster, die is het overkomen. En ja, dan als je daarover leest, denk je, wat vreselijk dat iemand met zo'n geest dat overkomt. Ja,
maar ik denk niet dat zij ooit van tevoren overdacht heeft dat haar dat zou kunnen gebeuren. Dat is haar natuurlijk ook zo overkomen van de ene dag op de andere. En als je dat boek van haar man leest, John Bailey, over die periode, dan merk je ook dat wanneer zich dat voor het eerst gaat openbaren, als ze daar in die Negev-woestijn lezingen moet houden, dat ze zelf helemaal niet beseft wat ze doet. Dus ik bedoel, dat is natuurlijk een van de voordelen, mag je misschien zeggen, van Alzheimer. Dat je het niet weet. Mijn moeder heeft het gehad. En ik heb daar dus ook aan gemerkt dat het op een ogenblik, dan bestaan eenvoudig andere dingen niet meer. Hè?
En dat boezemt u dan, weet toch nooit of het je overkomt. Maar u denkt er ook niet aan.
Ja, maar daar denk ik nooit. Ik denk ook niet aan doodgaan. Nee. Wat heeft het voor zin?
Ja, dat is waar.
Ja, ik bedoel, kan er niks aan doen. Het staat in het grote boek, zoals iemand die ik kende zei. Dus ik bedoel, dat staat me te wachten en dat weet ik heel goed. Maar daar moet je gewoon, dat hoort bij het leven. Ja.
En dat boezemt u ook geen angst in?
Wel, nee, waarom? Dat kan misschien heel akelig zijn. Je kunt natuurlijk op een vreselijk akelige manier doodgaan. Maar ook dan moet je maar de tanden op elkaar zetten. Ik bedoel, dat is toch net als met een kind krijgen of zo. He, dat weet je ook niet van tevoren hoe dat zal gaan. En dat kan ook wel eens heel erg tegenvallen in het proces om er zover te komen. Maar ja, je zit in het schuitje, je moet meevaren, je kan niet anders.
Terug naar Sleuteloog. Ik wil even kort de inhoud proberen samen te vatten voor wie het nog niet kent. Het gaat over een oudere dame van boven de 80, Herma Warner.
Ja, een kunsthistorica.
Kunsthistorica zelfs.
In rusten, ja.
Zij wel, u niet. Het is een Nederlandse, ze woont inmiddels weer in Nederland, maar ze heeft haar jeugd doorgebracht in toenmalig Indië. Waar hebben wij dat meer gehoord, mevrouw Haase? En door een brief van een journalist die wat wil weten over een jeugdvriendin van haar, een meisje met Indisch bloed ook, duikt ze in haar herinneringen. Noodgedwongen, want de brieven, de foto's, alles wat daarover gaat, zit in een ebbenhouten kist en de sleutel is weg. En inderdaad, zo is het ook. Het is een spannend boek, want beetje bij beetje komt de inhoud van die kist via het hoofd van deze kunsthistorica toch ook bij de lezer terecht. Ja, en dan ontdekt ze dat haar jeugdvriendschap, maar ook de huwelijk en ook de houding ten opzichte van Indië eigenlijk niet is wat ze altijd heeft gedacht dat het was. En er is ook een motto, dat staat ook op die kist in het Arabisch. Al wat je ooit zag of hoorde, al wat je dacht te weten, is niet meer dat, maar anders. En als het boek af is, dan blijf je ook nog met raadsels zitten ook. En dat heeft u allemaal bewust gedaan.
Ja, zeker wel. Want zo is het toch?
Ja.
Zo is het leven. Ja. Daar kom je steeds meer achter. Dat je eigenlijk zo weinig weet. Of zeg maar gerust dat je niks weet. En dat het allemaal opgebouwd is uit eens verschillende perioden van je leven. Opgedane ervaringen en interpretaties. Dat je dacht iets is zo of zo. Daar heb je dan zelf ook op gereageerd. En daar is dus je eigen leven ook door beïnvloed. Dat is dus ook een afdruk geworden van je eigen ontwikkeling. Ja.
En die ervaring die deze Herma heeft, dat dus wat je je herinnert niet dat is, maar anders, die heeft u dus ook.
Ja, natuurlijk. Heel sterk. En elke dag ontdek je weer meer. En moet je weer iets corrigeren en weer iets bijstellen van wat je ooit hebt geloofd of gedacht.
Ja. Maar bij haar is het vrij vergaand wat ze allemaal moet bijstellen. Want als je dat zo ziet, staat eigenlijk haar hele leven ter discussie. Ja, bijna wel.
Ja, dat is ook zo. Dat is wat ook een beetje een tragisch aspect is van dit leven.
Van ieders leven in uw optiek?
Je moet er zelf natuurlijk wel ook je van bewust zijn. Ja. Als het zich nooit aan je voordoet, als je het zelf geen vragen stelt of nooit dat dat helemaal geen optie voor je is. Maar als je zo bent, dat je sowieso altijd al van alles het naadje van de kous wil weten en overal achter wil kijken en overal geheimen en raadsels vermoedt, dan heb je wel wat te doen.
En dan kom je daar dus ook achter.
Ja, absoluut.
Dan kan dat niet anders.
En het is ook eigenlijk heel spannend. Ik bedoel, het is een spannend aspect van het leven.
Ja,
het houdt je ook bezig, hè?
Het is een boek wat ook weer met veel lof is ontvangen. Ik zal er een paar noemen. Er wordt geschreven voortreffelijk, een kroon op uw oeuvre. Een roman die de perfectie benadert. Bij alle lof was ook iemand als Jeroen Vullings die in Vrij Nederland zijn bedenkingen heeft.
Die heeft altijd iets tegen mij, geloof ik.
Oh, is dat?
Ja, ik weet niet waarom, want ik ken hem ook helemaal niet. Maar het is zijn goed recht, hè?
Ja.
Ik sta trouwens heel nuchter en kritisch en sceptisch tegenover mijn eigen werk. Ik lees het buitengewoon kritisch. En ik vind, mag ik wel eerlijk zeggen, Sleuteloog helemaal niet mijn beste boek.
Nee?
Nee. Nee, ik vind het wel goed.
Ja.
Ik ben er goed uitgekomen. En ik zie ook wel, als ik het overlees, juist technisch gesproken ook, dat het goed in elkaar zit. En dat er precies alles in zit wat ik erin heb willen zeggen. En dat het sober is. En in zijn stijl ook.
Maar wat ontbreekt er dan aan waardoor u zegt, het is toch niet mijn beste boek?
Nou, ik vind het lang niet zo'n goed boek als een Nieuwe Testament bijvoorbeeld.
Ja.
Dat vind ik nou echt een... als ik een criticus was, zou ik daar nou wel echt... daar zou ik nou wel wat voor hebben. Ja. En dat zit zo in elkaar dat je dat niet kunt navertellen. Je kunt het niet lineair vertellen. En dat is nou precies waar het om gaat in de literatuur. Dat de suggesties zo worden aangeboden dat de lezer zijn associaties heeft en zelf in zijn eigen brein met behulp van die associaties en herinneringen aan wat hij in die tekst heeft gezien, het beeld opbouwt, wat je bedoelt. En dat is mij, vind ik, in het Nieuwe Testament heel goed gelukt. Daarom vind ik dat mijn beste boek. Ja.
Dus als u mocht kiezen van welke boek u het liefst zou willen dat wij hem onthouden, is dat een Nieuwe Testament?
Ja, ja, dat vind ik wel, ja.
U heeft ook wel eens gezegd, ik vind mijn historische romans en de romans waarin Indië een rol speelt eigenlijk niet de beste.
Nee, dat is ook zo.
Waarom?
Nou ja, ik bedoel, als je een historische romans, ik wil in de eerste plaats een kanttekening daarbij maken, dat als je die romans allemaal leest op een rijtje, in chronologisch in de tijd waarin ze geschreven zijn, het heel duidelijk is dat mijn manier om het verleden te benaderen en te beschrijven een duidelijke ontwikkeling heeft doorlopen. Er is er geen één hetzelfde. Nee. Vanaf het echte recht toe recht aan vertelprocedé van het Woud der Verwachting tot documentaire historische romans zoals mevrouw Bentinck of Heren van de Thee. Dat is een wereld van verschil. Dus daar is een hele, en een Nieuwe Testament, wat in zekere zin ook een historisch roman is, omdat het gebaseerd is op een historische figuur. Ook al weten we daar maar heel weinig van. Daardoor is dat natuurlijk ook veel meer een verbeeldingsroman dan een echte historische roman. Dus dat in de eerste plaats. Ik bedoel, die romans zijn, vind ik, als ze enig belang hebben, is dat ook meer door de aanpak van de historische stof en de manier waarop er met dat historische materiaal iets gedaan is, wat niet onmiddellijk onder het kopje historisch resorteert.
Ja, want historici mogen het zo niet doen, hè?
Nee, daarom. Maar daarom heb ik wel een nauwgezet studie gemaakt van allerlei dingen, want anders vind ik, mag je er helemaal niet aan beginnen. Nee. Maar ik bedoel, maar je bent toch altijd tot op zekere hoogte geïnspireerd geworden en op je pad gezet door die geschiedenis, door geschiedkundige feiten of berichten over levens van personages. En dat is dus nooit helemaal uit jezelf voorgekomen.
Dat is de reden waarom u dat...
Ja, en de boeken die met Indië te maken hebben zijn natuurlijk ook voor een heel groot deel gebaseerd op mijn eigen waarnemingen en meningen toen. Trouwens, het zijn eigenlijk maar 2-3 echte romans, Oeroeg en Heren van de Thee. En dan is Heren van de Thee ook nog voor een deel een documentaire roman. Ja. Maar ik vind mijn zogenaamde fictieve romans, zoals Fenrir of De Meester van de Neerdaling of De Wegen der Verbeelding, die vind ik veel leuker zelf. Die zijn veel...
Meer van uzelf.
Ja, en dat die zijn ook een grotere uitdaging voor de lezer, omdat er een heleboel dingen niet in staan die toch nodig zijn om het te begrijpen, maar die de lezer zelf moet zoeken en opsporen. En dat vind ik leuk.
Daar moet je wat voor doen. Dat kun je niet zomaar tot je nemen.
Maar ja, er zijn misschien mensen die zeggen, goh, die heb ik ook wel gehoord, die stemmen. Die zeggen, ja, maar ik mis toch bepaalde gegevens. En ja, zitten er wel in. Maar dan moet je echt goed lezen.
Je moet er iets voor doen.
Je moet er iets voor doen.
Ja. Ik vond het leuk dat u Oeroeg noemde, want dat was helemaal aan het begin van die carrière. Ja. Dit is natuurlijk toch later in uw carrière, dit sleuteloog. En allebei zitten heel veel parallellen in. Hè? Ja. Een ik-figuur in Oeroeg die met een jongen van de kampong eigenlijk merkt dat nooit op één lijn zal komen. En deze Europese Herma en haar Indische vriendin.
Ja, ja, dat zit ook inderdaad. Het is een parallel geschiedenis, kun je wel zeggen. Ja. Zijn dus ook, zou ik zeggen, elementen uit je eigen jeugd en je eigen Indische verleden, als ik het zo mag zeggen, die heel nauw met elkaar te maken hebben en die naast elkaar liggen. En waar je dus eigenlijk toch mee in het reinen moest zien te komen. Ja.
Ja, en Oeroeg spreekt ook veel meer heimwee uit, de heimwee van de jeugd, terwijl je merkt dat in Sleuteloog de afstand is er.
Dus, ja, maar geen wonder.
Ja. Dus je schrijft iets op het moment dat dat kan, eerder niet.
Ja, ik denk het wel. Ja. Ik heb daar heel lang over nagedacht en liep altijd eigenlijk al rond met het idee zoiets nog eens te willen schrijven, maar eerder kon ik dat niet. Je hebt inderdaad die grote afstand nodig. Je moet inderdaad heel duidelijk beseffen dat hoewel je voor het leven getekend bent door het feit dat je daar geboren en opgegroeid bent, dat je daar toch niet hoort.
Nee.
Hè? Dus ik bedoel, dat is een... het is geen tempo doulo nostalgie.
En u zegt door het leven getekend, want zo voelt het voor u. Omdat je daardoor een heel dubbel gevoel krijgt in het leven.
Nee, maar je bent geworden die je bent, omdat je zintuigen daar zijn wakker geworden.
Ja.
En je de wereld dus bent gaan zien al vanaf kleinkind af aan. Met daarbij een heleboel waarnemingen en overwegingen of instinctieve reacties. Die gewoon in je ontstaan zijn door die omgeving.
Ja.
En door het klimaat en door de mensen te midden van wie je leeft.
Ja.
Dat kan je nooit meer uitvlakken.
En u had er misschien nog wel gewoond als de politieke situatie anders was geweest?
Misschien wel, dat weet ik niet. Hè. Ik bedoel, ik zou misschien teruggegaan zijn naar mijn studie. Hè, naar Indië, want mijn vader had toch nog een aantal jaren te gaan daar.
Maar voor u kwam de oorlog ertussen toen u hier de studie deed?
Ja, ik heb mijn ouders 8 jaar niet gezien. Hè. Van 46, van 38 tot 46.
Ja. En toen was er heel wat veranderd, want u ging weg als jong meisje en ze zagen u terug als getrouwde vrouw.
Ja, met een kind.
Met een kind,
ja. Ja, nou ja, dat is zo. Dat is natuurlijk een ontwikkeling die in de oorlogsjaren heel veel mensen hebben doorgemaakt. En dan is het nog bij heel veel mensen heel wat tragischer en droeviger geweest dan bij mij. Ik bedoel, wij hebben niemand verloren.
Is dat ook de reden dat anders dan bij veel schrijvers van uw leeftijd de oorlog in Nederland, die Tweede Wereldoorlog, eigenlijk niet zo'n rol speelt in uw werk?
Nou, ik kom er wel in voor, hoor.
Voor.
De Meermin, ik weet niet of u dat gelezen hebt. En dat is nu onlangs weer heruitgegeven. En in Zie er voor arme mensen bijvoorbeeld, komt het voor eigenlijk. En in het autobiografische werk natuurlijk, komt het voor. Ik bedoel, natuurlijk is die oorlog voor mijn man en mij. Want wij kenden elkaar vanaf 1940, dus is toch heel, heel belangrijk geweest. En Fenrir bijvoorbeeld heeft toch ook verwijzingen naar, zeker naar de achtergrond van nazi-problematiek.
Ik denk dat u onder scholieren een van de meest gelezen auteurs bent. Want Oerug had zo'n heerlijke, was lekker dun, hè? Dat hoorde je vaak zeggen.
Ja, er was ook nog een samenvatting van.
Ook nog.
Maar of dat nu nog zo is, dat weet ik niet. Een paar van mijn boeken misschien wel. Zoals De Wegen der Verbeelding, wat ook in die bulkboekenreeks zit en zo. Maar of nog veel scholieren. Ik krijg nog wel eens hele mooie scripties van scholieren. Ook eindexamenscripties en zo. Waar ik altijd erg blij mee ben en die ik ook allemaal bewaar. Omdat die daaruit blijkt dat ze dan zo goed gelezen hebben.
Ja, leuk.
En dat is erg leuk.
Ja. En de klacht die je al om hoort dat jongeren niet meer lezen. Dat merkt u dan niet? Of zegt u het zijn er wel minder dan voorheen?
Ja, ik denk dat er vroeger misschien meer gedwongen gelezen werd dan nu. En nu doen ze dat gewoon niet meer. Ik vind het jammer dat er zo weinig mensen, blijkbaar van jongere mensen, in kennis gebracht worden met het feit hoe heerlijk lezen is. En hoeveel meer persoonlijke bevrediging je daarvan hebt dan van het kijken naar televisie. He, dat visuele sneller en spannender en daar hoef je minder moeite voor te doen. Maar,
en het laat minder over aan je verbeelding.
Verbeelding, absoluut. Hè? Ja. Maar ik denk dat het nooit weggaat en dat het wel weer op zal leven en terugkomen. Daarvoor is het een te belangrijke uitvinding van de mens, het lezen. He? Ja.
Zeker weten. En u doet er ook alles aan door te blijven schrijven om dat te stimuleren. Hè?
Nou, ik zal niet zeggen dat ik daarom blijf schrijven, maar het is gewoon mijn vak en mijn habitus. Ik bedoel, ik ben zelf een ontzettend verwoede lezeres en mijn hele leven geweest. Vanaf mijn 5e jaar, ik kan niet leven zonder te lezen. Ik ben erg geïnteresseerd in boeken die ongeveer hetzelfde invalshoek hebben als die van mijzelf. Ik wil graag geconfronteerd worden met dingen die ik niet onmiddellijk begrijp.
Ja.
En die ik moet zoeken.
Ja.
Ik wil dat het een exercice spirituel is, zoals de Fransen zeggen.
Ja. Bescheiden is trouwens een woord dat ik heel vaak tegenkwam toen ik knipsels over u las. Dat zal u niet vreemd zijn, want u heeft het zelf natuurlijk ook gelezen. Is dat ook de reden dat ik heb u nooit horen benoemen als het gaat om, u heeft veel literaire waardering, maar het gaat altijd over de grote drie, Hermans, Mulisch en Reven, heb ik u nooit een woord horen zeggen van, maar ik hoorde ook bij. Vanuit
ik wil daar helemaal niet bij horen. Ik bedoel, dat is dat drietal is ontstaan echt in de jaren van de contestatie.
Ja.
Hè, omdat natuurlijk zowel wat toen geschreven was door Hermans en door Reven en ook door de jonge Mulisch, buitengewoon goed paste, ja, in een politieke tendens van het afbreken van het oude.
Ja.
Hè, en het wegbanen voor het nieuwe. En daar konden hun aanvallen op ouders en op autoriteiten, die pasten daar schitterend, ja, in. En dat was in mijn werk niet te vinden. Tenminste, als je heel goed las wel, maar op een andere manier. Ja. Hè?
Het heeft een beetje, het is een beetje het leven gaan leiden van de, ja, grote literaire.
Als een vaste, ja, ja, een chap, hè, zo'n, ja, een, goedgekeurd door de Vereniging van Huisvrouwen. Of in ieder geval zoiets
het groot. Zo,
ja, begrijp. Maar ja, dus ik bedoel, en ik heb bij dat drietal niks te zoeken. Mm. He, ik ben mezelf en ik hoef helemaal niet in een reeks genoemd te worden van de grote dit of dat. Daar stel ik helemaal geen prijs op.
Helle Hazen wordt gewaardeerd om Helle Hazen en haar werk.
Ja, dat hoop ik.
Ja.
Dat is het enige wat ik. Ja, ik bedoel, niemand kan sceptischer ten opzichte van mezelf en mijn werk staan dan ik. Maar ik stel het eigen op prijs als blijkt dat wat ik gedaan heb, dat goed aan overgekomen is en dat er mensen zijn die daar waarde aan hebben. Ja, ja. Meer kan ik er toch niet van zeggen.
Ik dank u in ieder geval voor de tijd die u ons gegeven hebt. Dank u wel.